We lezen dus uit 1 Timotheus 5, alweer. Gaat heel snel. Dan vanaf vers 17. De vorige keer hebben we het over weduwen gehad, weet je nog? Of zij die alleen staan in de gemeente, zou je een beetje breder kunnen trekken. En vanavond gaat het over oudsten. En gaat het over mensen die in de dienst van God staan, over slaven en over meesters. We gaan het eerst even lezen, vanaf vers 17 uit 1 Timotheus 5. Laat de oudsten die goed besturen, dubbele eer worden waard geacht. Vooral zij die arbeiden in woord en leer. Want de schrift zegt, een dorsende os zult u niet muilbanden en de arbeider is zijn loon waard. Neem tegen een oudste geen beschuldiging aan, tenzij onder 2 of 3 getuigen. Stel hen die zondigen in tegenwoordigheid van allen aan de kaak, opdat ook de overigen vrees hebben. Ik betuig voor God en Christus Jezus en de uitverkoren engelen, dat je deze dingen onderhoudt zonder vooroordeel, zonder iets te doen uit partijdigheid. Leg niemand snel de handen op en heb geen gemeenschap met de zonden van anderen. Houd je rein. Drink niet langer alleen water, maar gebruik een beetje wijn om je maag en je veelvuldige zwakheden. Van sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar en gaan hun voor net gericht. Maar bij anderen volgen zij. Evenzo zijn ook de goede werken tevoren openbaar en die waarmee het anders is, kunnen niet verborgen blijven. Laten allen die onder het slavenjuk zijn hun eigen meesters alle eer waard achten, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. En laten zij die gelovige meesters hebben, hen niet verachten, omdat zij broeders zijn, maar hen des te meer dienen. Omdat zij die deze goede dienst ontvangen, gelovigen en geliefden zijn. Leer en vermaan deze dingen. Als iemand een andere leer brengt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En de leer die overeenkomstig de godsvrucht is, die is opgeblazen en weet niets. Nou, we laten het even bij dit stukje. Omdat we anders een beetje in tijdnood komen. We stoppen wel midden in een gedeelte, maar de volgende keer hopen we dat weer op te pakken. Het is heel belangrijk voor ons als gelovigen om een beetje te weten wat voor tijd we leven en wat de Heer van ons vraagt. Ik werd laatst gebeld door iemand van, die moest spreken op Pinksteren of tijdens Pinksteren. En toen hebben we even een gesprek gehad. En toen heb ik hem ook gezegd van, joh, het boek Handelingen is ons gegeven om ons eigenlijk een spiegel voor te houden. Hè? Van in hoeverre wij als gemeente zijn afgeweken van wat daar gebeurt. Dat proeft iedereen wel aan die dat boek leest. Want dat soort dingen als daar vooral in de eerste 6, 7 hoofdstukken gebeuren, ja, dat zien we niet meer. En zo was het ook met Israël toen de tempel herbouwd werd in de tijd van Ezra. Toen juichten de jongeren, maar de ouderen huilden. En dat zie je natuurlijk vandaag ook. Als je nog jong in het geloof bent, dan vind je alles geweldig. En als je wat ouder bent, ik ben nog niet zo oud, maar als je wat meer ervaring hebt, dan zie je toch dat het allemaal wat gebrekkig is. Vergeleken met de tempel van Salomo. Vergeleken met de tijd van het boek Handelingen. Dat de Heilige Geest een bezit nam van het huis van God. En 1 Timotheus met name beschrijft het gedrag van het volk van God. En dat is de gemeente. En nu is de gemeente vertakt en versplinterd en verdeeld in allerlei groeperingen en kerken en sekten. En overal in al deze groepen zitten kinderen van God. Het is ook niet meer mogelijk om het geheel te herstellen. Maar de Bijbel roept ons op, A, om de eenheid van de geest te bewaren. Dat betekent dat met iedere ware gelovige je omgang hebt. En dat komt dan weer tot uitdrukking aan het avondmaal. B, om als gelovigen die samenkomen te gehoorzamen aan de voorschriften van het Nieuwe Testament, voor zover we daar inzicht in hebben. En C, als er een gemeente zou zijn die zonde toelaat, ik heb daar ook in Bunschoten over gesproken zondag, en die zonde wordt niet geoordeeld, dan heb ik het over de publieke dingen van het leven, ja, dan moet je je van zo'n gemeente eigenlijk reinigen, zegt 2 Timotheus 2 vers 22. Nou, dat zijn allemaal al hele lastige zaken. Toch? Van hoe geef je nou vorm aan de gemeente in deze tijd? Nou, die voorschriften in 1 Timotheus horen bij het huis van God. En God verlangt dat zijn volk hem vertegenwoordigt op deze wereld. En dat wij die ordening, dat gedrag in dat huis van God, dat wij dat tonen. En dat is goed en aangenaam voor hem. En zoals in het Oude Testament Israël het volk van God was, zo is dat vandaag de gemeente. Nu is Israël Lo Ami, niet mijn volk. En straks zal het weer zijn mijn volk. Nu is de Heere God bezig om een volk voor zijn naam te vergaderen. En dat is de gemeente. En als je kijkt naar Deuteronomium 4, je hoeft het niet op te zoeken, maar ik lees het even voor. Dan zie je dus dat Israël in het beloofde land een getuige moest zijn van God. Ja? Het staat, dit is dan de, even kijken, de NBG. Daar staat: onderhoud ze naastig, dat zijn de geboden van God. Want dan zal uw wijsheid en uw inzicht zijn in de ogen der volken die bij het horen van al deze inzettingen zullen zeggen: waarlijk, dit grote volk is een wijze en verstandige natie. Deuteronomium 4 vers 6, excuses. Ja? Immers, welk groot volk is er waaraan de goden zo nabij zijn als de Heere onze God, enzovoort. Dus, zoals Israël een getuige moest zijn van God in het beloofde land, zo moeten wij dat zijn in deze wereld. Ten overstaande van de mensen om ons heen. En dus hebben wij de voorschriften van het Nieuwe Testament gekregen. Ja? En met name de brieven van Paulus wijzen op het feit dat wij een hemels volk zijn. De gemeente is door de dood van Christus verbonden met hem daarboven, met de mens in de hemel. En als je daar even goed over nadenkt, dan betekent dit dat omdat God zijn vreugde vindt in een mens in de hemel, betekent dat automatisch dat alle op aarde in de dood zijn geplaatst. De wereld ligt onder het oordeel. Er is geen mens op aarde waarin hij zijn vreugde kan vinden. Alle zijn afgeweken. Er is niemand die God zoekt. Er is niet één rechtvaardig enzovoort. Dat is Romeinen 3. Hè? Maar dan had hij één mens en die mens heeft hij verheerlijkt aan zijn rechterhand. Dat is zijn zoon en die mens bevindt zich nu in de hemel. En nou heeft God de gemeente uit deze wereld getrokken naar zijn gerechtigheid. En heeft hij met zijn zoon verbonden daarboven. En dan zegt hij eigenlijk tegen ons, nou wil ik zo graag dat die hemelse Christus, die zoon van mij, in wie de heerlijkheid van God openbaar is, zijn genade en zijn liefde en zijn geduld en barmhartigheid en alles wat op het kruis openbaar werd, ik wil dat dat zichtbaar wordt in jullie levens, in je huwelijk, in je contacten met ongelovigen, maar ook in je contacten met collega's, met vrienden. Dat de heiland God, zoals dat wordt genoemd in 1 Timotheus, in onze levens, in het huis van God, in de gemeente, gewoon zichtbaar wordt. Dus heb je mensen die echt niet voor zichzelf kunnen zorgen, weduwe, weet je nog? Nou, dan laat de gemeente dat doen. Maar heb je zelf verantwoordelijkheid om voor je eigen familie te zorgen, doe het dan zelf. Laat het huis een huis van gebed zijn. Zoals de Heer Jezus afhankelijk was van zijn vader en alles, laten jullie dat nou ook zijn. Weet je wel, al die elementen van die voorschriften van het Nieuwe Testament hebben allemaal te maken met het vertegenwoordigen van Christus. En juist de brieven van Paulus, die focussen op dat hemelse stuk, weet je wel. Petrus' brieven hebben meer te maken met de Schotse regering op aarde, met ons lijden daarin. En hoe wij ons daarin moeten opstellen. Johannes spreekt meer over het eeuwige leven. Hè? Over onze gemeenschap met de Vader en met de Zoon. Maar als het om het huis van God gaat, om de orde die daar is, het gedrag. Dan zie je dat er 1 Timotheus, Titus, 1 Korinthe, Dat zijn eigenlijk de brieven die vooral over dat huis van God gaan, over die ordening. En het is triest en verdrietig om te weten dat juist 1 Korinthe, daar hebben we het nu niet over, maar juist die brief is het meest losgelaten in de christenheid. Juist wat daar allemaal in zit over scheiding, over, nou ja, noem het allemaal maar op, al die thema's in die brief samenkomen, begaven van de geest, dat is het meest verwaarloosd. En daarom willen we kijken naar 1 Timotheus in deze cursus, om eigenlijk weer te zeggen van, oké, maar wat zijn dan Gods gedachten over zijn huis? Wat is onze verantwoordelijkheid? En in hoofdstuk 5 vers 17 begint een nieuw onderwerp. En dat gaat over oudsten. Dat hebben we in hoofdstuk 3 ook al nagekeken. Oudsten zijn opzieners. Dat is hetzelfde begrip eigenlijk. Een oudste duidt meer op de leeftijd en opziener meer op de taak. En oudsten hebben de opdracht gekregen van hun heiland en heer om de kudde van God te hoeden. Ja? En ze waken over de gezonde leer. Dat is eigenlijk wat oudsten moeten doen. Ze moeten de kudde van God hoeden. Dat betekent, nou ja, wat hebben de zielen nodig van de mensen? Nou, het is uiteraard Christus. Maar als de verkeerde leer binnenkomt in een gemeente, dan moeten zij daar ook waakzaam in zijn. En dat heet besturen. Ze moeten dus de gemeente, de plaatselijke gemeente, want het zijn ambten, hè, terwijl gaven voor de hele gemeente gelden, voor het lichaam van Christus. Een evangelist of een leraar of een herder is niet gebonden aan een plaatselijke gemeente, maar een oudste wel. Die is oudste over de plaatselijke gemeente. En dan zegt hij, als ze goed besturen, dan moeten ze dubbel eer worden waard geacht. En dat hield in dat er een beloning voor hen was vanuit de gemeente. Nou, het gevaar is altijd dat mensen in de gemeente oudsten te weinig waarderen. Ja? Het is natuurlijk altijd logischerwijs, omdat ze best veel besluiten moeten nemen, veel kritiek wat op jullie afkomt, neem ik aan. Ik ben zelf ook wel eens oudste geweest, had ik nooit moeten doen, maar ander verhaal. Ik had laatst een broeder bij ons thuis, die zei, ik was ooit, toen was ik in de 40 was ik oudste geweest, maar hij zei, dat was geen goede keuze, want toen zei hij, het leven was er nog niet overheen geweest. Vond ik een mooie uitdrukking. En dat was bij mij ook zo. Maar dat maakt niet uit, je krijgt gewoon veel kritiek, ja? En daarom spoort hij die gemeente aan, via Timotheus, die mensen die goed besturen, moet je financieel tegemoetkomen als gemeente. Nou, dat is vandaag al lastig, want de meeste mensen hebben een baan, fulltime, doen het er nog even naast. Met als gevolg dat het vaak te veel is, toch? Maar eigenlijk zou het zo moeten zijn dat oudsten ook financieel tegemoet getreden zouden mogen worden als ze goed bestuurden. Tenminste, dat was toen zo. Maar dan zegt hij nog erbij, vooral zij die arbeiden in woord en leer. Nou is er een verschil tussen arbeiden in woord en leer en geschikt om te leren. Want elke oudste moet geschikt zijn om te leren. Dat betekent dat iedere oudste, als die een probleem heeft of iemand die tegenover hem is in de zorg of wat dan ook, dat hij toch geschikt moet zijn om vanuit de Bijbel antwoorden te geven. Maar dat wil niet zeggen dat hij arbeidt in woord en leer. Snap je? Dat is wat anders. Titus zegt ook in hoofdstuk 1 vers 9 dat ze in staat moeten zijn naar de gezonde leer te vermanen. Ze moeten de gezonde leer kennen, grotendeels. Ze hoeven geen theologen te zijn natuurlijk. Maar je snapt wel dat er vandaag in de gemeente van alles binnenkomt. Via het internet heeft iedereen thuis toegang tot allerlei onderwijs. De meest rare dingen worden verkondigd via het internet. Vroeger was het in de boekhandel, nu is het via internet. En oudsten hebben de taak om daarvoor te waken. Maar er zijn ook bijzondere oudsten die de gave van leraar hebben. Dus niet alle oudsten, want de een is een herder en de ander is weer een bestuurder. Maar je hebt ook mensen die arbeiden echt. En dat woordje arbeiden wat hier staat, dat heeft de nadruk in het Grieks van dat het een zware taak is. Dat het niet makkelijk is. Het is hard werken. Onderwijs geven betekent soms zwoegen. En ook als je predikt. Dat merk ik zelf ook wel. Niet dat ik dat elke dag doe, maar stel dat ik het elke dag zou doen, dan zou ik denk ik echt moe worden, want het is gewoon zwaar werk. Op de een of andere manier, als je het woord brengt, dan kost het energie. Anders dan als je bijvoorbeeld iets uitlegt over gewoon een aardsthema. Ik ben natuurlijk in het onderwijs werkzaam geweest, maar geestelijk werk is heel ja, inspannend. Maar oudsten die dus daarin arbeiden, en ja, ik ken natuurlijk best veel gemeenten, maar het komt steeds minder voor dat er oudsten zijn die daar specifiek mee bezig zijn. Met arbeiden in woord en leer. Meestal halen de mensen de predikers alle kanten, gastspreker, A, B, C. Maar de eigen oudsten, die zie je bijna niet prediken. Dat zou toch wel moeten gebeuren, denk ik, dat in elke gemeente één of twee zijn die dat kunnen en zouden moeten doen. Want ze kennen de situatie, ze kennen de ins en outs. Soms is dat een voordeel trouwens, soms een nadeel, maar goed. En ze kunnen soms inspringen op een bepaalde situatie. Stel dat een gemeente door een rouwproces gaat van een bepaalde situatie. Er is iemand overleden, jong of weet ik veel. Ja, en jij komt daar als gastspreker binnen en ze zeggen, ja trouwens, ik heb dat wel eens meegemaakt. Trouwens, gisteren is die en die overleden. Die was nog maar zo oud. Dan zit je daar met je thema. Dan moet je dus in één keer gaan denken, hoe ga ik dat zo brengen dat ik toch niet... Dat was een sfeer van verdriet en van teneergeslagenheid en allemaal troostvolle liederen. En had jij net iets voorbereid van, wat meer scherp over zonde of over... Dus dat kan dan niet, snap je? Nou, dat is het voordeel van een oudste die arbeidt in woord en leer. En helaas, jonge christenen kennen steeds minder de schrift, de Bijbel. En dat heeft ook te maken met onze maatschappij waarin alles snel voorhanden is. Wie leest er nog een boek? Ja? Van de jongere generatie. Wie gaat er nog zeggen van, nou, ik wil een studie van 1 Korinthe lezen of van Efeze, van A tot Z. Dat wordt steeds lastiger. Nou, vandaar dat hij dit zegt. Ja? En we hebben oudsten nodig die arbeiden in woord, dat is de prediking, en leren, dat is het onderwijs. Paulus deed beide, hij sprak in de tempel en hij leerde in de huizen. Dat kun je ook lezen in Handelingen hoofdstuk 20. Want de schrift zegt, vers 18, en dan gaat hij een tekst gebruiken waarvan je denkt, oké, uit Deuteronomium 25 vers 4. Een dorsende os zult u niet muilbanden. En hieruit blijkt dat het Oude Testament geestelijke principes bevat voor de gemeente. Het is soms heel lastig om te ontdekken, maar het Oude Testament, heel het Oude Testament, heeft voor ons onderwijs wat betreft de geestelijke realiteit. De hemelse realiteit die wij niet kunnen zien, wordt vervat in aardse voorbeelden zoals hier. Want die dorsende os, die mag eten van dat wat hij aan dorsen is. Zoals de oudste mag leven van zijn bediening. En dan citeert Paulus ook nog Lucas 10, wat kennelijk in zijn tijd al de schrift was. Dus zowel het Oude als het Nieuwe Testament wordt hier in uit 1 Timotheus 5 vers 18 als de schrift aangeduid. En hij had ook kunnen zeggen, God zegt. Maar de schrift is Gods woord. Ja? Nou, dit is vandaag best een lastig punt. Ik zei het al even, mensen die onderwijs geven, die krijgen gelukkig ook wel vergoedingen. Als je rondreizende, zoals ik, spreker ben, dan krijg je vergoedingen. Maar de oudste, ja... Hoe zit het daarmee? Sommige gemeenten zeggen, nou, we stellen een oudste vrij voor 3 dagen in de week of zo. Of 2 dagen in de week. Zodat hij vol in die dagen zijn werk kan focussen op het onderwijs. Nou, dat vind ik een goede zaak. Maar dan moet iedere gemeente zelf natuurlijk een beetje ook uitzoeken. Nou, en dan komt er vers 19. Neem tegen een oudste geen beschuldiging aan. Nou, een oudste, een opziener, heeft ook de taak om sommige mensen te vermanen. Ja? Nou, wat gebeurt er dan als je vermaand wordt? Sommige mensen kunnen dat niet zo goed tegen. En die gaan dan als een soort reactie die oudste beschuldigen van iets. Zodat ze zelf weer in een goed plaatje komen te staan. Het eigen eer zoeken. Nou, en dan zegt hij in dat verband, pas op, als er een laster is tegenover oudsten, als de oudsten worden beschuldigd, dan moet je er niet in meegaan, tenzij het feiten zijn die zijn bevestigd door 2 of 3 getuigen. Ja? En ja, hoeveel is er niet in de gemeente van God stuk gemaakt door laster, kwade geruchten die niet waar bleken te zijn? Maar, vers 20, stel hen die zondigen, en waar gebeurt dat nou nog? Dat is best een pittig onderwerp. In tegenwoordigheid van allen aan de kaak, opdat ook de overigen vrees hebben. Paulus deed het bijvoorbeeld met Petrus, hè? Ik heb het eronder gezet in Galaten 2. Daar schrijft hij, toen ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Kefas, dat is Petrus dus, in het bijzijn van allen, als u die een Jood bent, leeft als de volken en niet als de Joden, waarom dwingt u de volken naar Joodse wijze te leven? Ik vind ik op zich al een... Ik heb ooit een cursus over Galaten gegeven, maar ik vind dit echt een geniale zin. Toch? Hoe verzin je het? Dus als u die een Jood bent, leeft als de volken en niet als de Joden, waarom dwingt u dan de volken op Joodse wijze te leven? Oké. Maar hij werd vermaand, Petrus, in het openbaar. Ja? Nou, als er ergens dingen misgaan in de gemeente, in het huis van God, is het bij leiders. Hè? Ik heb een ontzettend hekel aan het woord leider, persoonlijk. De geschrift gebruikt het ook niet. Het zijn oudsten, opzieners, overseers in het Engels. Ze overzien de zaak en oudsten spreekt voor over de leeftijd. Maar ze worden niet leiders genoemd. Ze dienen de gemeente, zegt ook 1 Petrus, als voorbeelden van de kudde. Hè? In nederigheid, in geduld, in waarheid enzovoort. Maar zodra iemand zichzelf een leider gaat noemen, dat heb ik heel vaak al gezien, dan komt het regelmatig voor dat je op een gegeven moment hoort, oh, die is in zonde gevallen met een vrouw of met een secretaresse of met een pastoraal gesprek of, nou ja, met geld of weet ik veel. Dus vandaar dat hij dit zegt. Stel hen die zondigen in tegenwoordigheid van allen aan de kaak. Dat is dus, allen is dus de gemeente. Maar wat bedoelt hij met overigen? Dat is de vraag. Dat kan betekenen de oudste, de overige oudste. Het kan betekenen de overigen, de gemeente van God. Wat mij meer voor de hand liggend lijkt. Maar dan zou ik meer verwacht hebben. Hè? Stel hen die zondigen in tegenwoordigheid van allen aan de kaak, opdat ook zij vrees hebben. Maar dan zegt hij de overigen. Dus dat is niet zo makkelijk, wat dat nou precies betekent. Maar de zin is wel zelf duidelijk, denk ik. Ja? Maar ik denk dat oudsten ook onderling, als het goed is, die kennen elkaar goed. En die geven ook acht op elkaar. En dat ze elkaar ook goed aanspreken op bepaalde zaken. Zodat de gemeente niet, te maken krijgt met een van hen die ineens toch blijkt te zondigen. En met zondigen bedoelt hij niet iets wat we allemaal hebben. Hè? Dat je wel eens in de zonde valt. Dat je een overtreding begaat. Dat je met schuldbeleidens naar de Heere gaat. Maar ik heb het hier over iets wat in het publieke duidelijk wordt.
Dus bij hen die zondigen, denk je speciaal aan de ouders. Ja. Niet aan gewone mensen.
Nee. Het zou kunnen dat hij dat erbij in begrijpt. Hoe zeg je dat?
Die vorige vers 19 gaat natuurlijk wel over de ouders.
Ja. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat in sommige kerken het op allen toe gepast wordt dat mensen voor in de kerk moeten belijden dat ze voor het huwelijk toch met elkaar in de bed zijn geweest en zo. Dat, ik weet niet of dat nou wel zo de bedoeling is van dit vers eigenlijk. Maar goed. Maar de gemeente zal vrees hebben, of de overige oudsten, wat het ook betekent, als zonde wordt aangepakt. En daarom zegt hij in vers 21, hè, ik betuig voor God en Christus Jezus en de uitverkoren engelen, dat je deze dingen onderhoudt. Want God is de bewoner van het huis en bij hem past geen onheiligheid. Christus is de Heer over het huis en hij is de heilige. Want dit zegt de heilige en de waarachtige. Maar de uitverkoren engelen, dat zijn de toeschouwers van de gemeente. Wist je dat? Als je samenkomt hier op zondag, met je uitgeslapen hoofd, dan zijn de engelen aan het toekijken, zegt 1 Korinthe hoofdstuk 10, schouwspel. De vrouw moet de macht op het hoofd hebben vanwege de engelen, zegt hij daar. En er staat in Efeze 3 vers 10 ook iets over de wijsheid van God, die in de gemeente openbaar is geworden. En dan staat er, ik zal het even voorlezen, dit, Efeze 3 vers 10, opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Dus, ja, de machten en de engelen, overheden, de uitverkoren engelen, want hij zegt dat expres erbij, want er is ook een deel van de engelen gevallen. En dat zijn de gevallen engelen, waarvan een deel weer in de Tartarus, in de ondergrondse gevangenis zit. Dat is gehoord, hè? Zij die het mensdom deden zondig in Genesis 6. Maar de uitverkoren engelen hebben dat niet gedaan. Die hebben dus niets te maken met zonde, die zijn heilig. En al die engelen kijken naar de gemeente en die zien hoe de wijsheid van God daar openbaar wordt in het feit dat zonde in de gemeente niet getolereerd wordt. Ja? Want de gemeente mag niet een plek zijn waar de oude mens nog de kop opsteekt. Nou, maar waar gebeurt dit nou nog, hè?
Dat gedeelte in Hebreeën waar die geloofsgetuigen toekijken, dat is toch ook vanuit de hemel?
Ja, maar die kijken niet toe.
Oh, die kijken niet.
Nee. Er staat nu wij omringd zijn door zo'n wolk van getuigen.
Ja.
Dat kan je uitleggen als ze zijn allemaal aan het kijken naar ons.
Ja.
Of je kan dat uitleggen als wat ik, waar ik meer de voorkeur aan geef van, we zijn eigenlijk niet alleen in onze strijd en onze wandel, maar we zijn omringd door een heleboel mensen die dat ook hebben afgelegd, die weg van het geloof. Maar ik geloof niet dat ze ons kunnen zien of horen of, dat denk ik niet, nee. Dat zou toch niet zo, ze zullen waarschijnlijk niet zo blij worden als ze zien wat er allemaal gebeurt op aarde en in de gemeente. Maar goed, er zijn ook mensen die het wel uit zo uitleggen, maar ik heb het altijd gezien als een soort metafoor voor, we zijn niet alleen. Kijk eens, ze hebben het allemaal al afgelegd, die weg. Ze hebben het beloofde niet ontvangen. Wij krijgen ook niet het beloofde zo vast. We leven door het geloof. Ja? Nou, waar vindt dit nog plaats? Hè? Ik bedoel, dat is best wel ernstig. Dat als je echt zondigt, ik heb zondag het over gehad, over de zonde van Achan. Achan was één man en het hele volk werd in het ongeluk gestort. Israël had het kunnen weten. Want ze waren onafhankelijk van de Heer ten strijde getrokken naar Ai. Ze hadden niet geraadpleegd. En die ene man nam dat wat van Jericho was. En het hele volk was, er werden 36 mannen gedood. En daarom zegt Paulus ook tegen de Korintiërs, daarom zijn er vele zieken en niet weinig ontslapenen, omdat jullie niet de zonde oordelen in de gemeente. Bij het avondmaal nam iedereen vooraf zijn eigen eten. De een die kwam volgedronken en gegeten bij de tafel van de Heer en de volgende had honger en die kreeg niks. En ze minachten elkaar. Nou. En dan kan God niet anders dan dat oordelen, dat tuchtigen. En dat gebeurt door middel van ziekte. In 1 Korinthe dan, hè? Want jullie hebben jezelf niet geoordeeld. Nou, dat is best ernstig. En we horen ook vandaag niet zoveel over zonde. Toch? Tenminste, we horen wel redelijk wat over heiliging, geloof ik. Maar ja, die Agan die zei, dat is een mooie Babylonische mantel. Daar wil ik wel even mee rondpareren hier zo. Nou ja, in ieder geval, doe deze dingen zonder vooroordeel, zegt hij ook nog. Vers 21, want ik heb dat ook zo vaak gezien, mensen, dat we, omdat we een oudste mogen, of juist niet mogen, hebben we een ander oordeel over zijn gedrag. Snap je? Dat mag niet. Het is zonder vooroordeel. En als toevallig, en dat komt natuurlijk ook heel veel voor, als een oudste ook nog familie is, dan zijn sommigen mij helemaal mild. Terwijl die zegt, deze dingen moet je onderhouden zonder vooroordeel, zonder iets te doen uit partijdigheid. Want God ziet ook de persoon niet aan. En ik heb het zondag benadrukt, als je iemand ziet zondig in de gemeente, wat moet je dan doen? Ja. Ik heb het dus niet over iets wat je niet ziet. Je ziet iemand, nou ja, zondig en je gaat erheen. Je over, tussen aan de vier ogen en je zegt, broeder of zuster, wil je niet luisteren? Neem iemand mee. Nog niet luisteren? Nou, dan kom je dus bij, zeg het aan de gemeente. Dus het is niet zo dat je, stel hen die zondig in tegenwoordigheid van alle aan de kaak, dat je dat gelijk doet. Maar dat is natuurlijk wel na een vermaning, na een denk ik. Dat vul ik zo even in. Op grond van Matteüs 18. En in de geest van zachtmoedigheid ziende op jezelf. Galaten 6. Ja. Maar er is een groot verschil tussen Agan, iemand die bewust zondigt in het publieke sfeer en die er niet mee wil breken, en tussen mensen die te weinig weten over bijvoorbeeld seks voor het huwelijk. Die wonen samen en die zijn tot geloof gekomen en ze wisten het niet. Ja, dan moet je natuurlijk niet als met een botte bijl op gaan hakken. Het is ook iets anders als dat mensen een bepaald probleem hebben waardoor ze steeds weer vallen in een bepaalde zonde. Dat is ook niet hetzelfde als hen die zonden. Snap je? Maar als het oudste zijn, dan is het misschien verstandig om daar eventjes tijdelijk afstand van te nemen. Maar het gaat echt om publiekelijk zonde. Zoals die man in 1 Korinthe 5 die de vrouw van zijn vader had. Ja? En dan komt vers 22. Dat wordt nog een beetje lastig, maar ik vind het wel heel mooi. Want hij zegt, leg niemand snel de handen op. Ook in het verband met oudsterschap. Met, kijk, in de Bijbel was het zo, als iemand uitgezonden werd in de dienst van de Heer, dan legde de oudste hem de handen op. Of de apostelen, of Paulus, of weet ik veel wie. En dat had te maken met eenmaking, met gemeenschap. Dat heeft dus niets te maken met het overbrengen van iets of zo. Maar met gewoon, je vereenzelft je ermee, je bent het ermee eens. Iemand maakt zich één met de dienst van de ander. Zoals je dat hierboven aan de bladzijde ziet van Handelingen 13. En dat is een heel belangrijk vers, vind ik. Want er staat, terwijl ze nu de Heer dienden en vasten, zei de Heilige Geest. Zie je dat? Nou, waarom denk je dat de Heilige Geest vandaag niet zo duidelijk kan spreken? Draai het maar eens om, dat eerste stukje van de zin. Terwijl ze nu de Heer niet dienden en ook niet vasten, zei de Heilige Geest niks. Snap je? Dus ze hadden een, ze dienden de Heer en ze vasten. Ze hadden dus zich onttrokken van bepaalde dingen om de stem van de Heer te verstaan in een bepaalde zaak. En dan kan de Heilige Geest spreken en dat deed hij via iemand anders. Staat er niet bij, maar dat zie je altijd in Handeling. Er kwam geen stem uit de hemel of zo. Zonder mij nu Barnabas en Saulus af. Mooi hè, dat er ook staat mij. De Heilige Geest is een persoon. Zondert mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen heb geroepen. Toen vasten en baden zij. En legden hun de handen op en lieten hen gaan. Dus als iemand een dienst vervult voor de Heer. Of gaat vervullen, een zendeling of een, weet ik veel, iemand die fulltime in het werk gaat. Of nou, vul maar in, oudste, diaken. Dan kan het zo zijn dat de anderen de handen opleggen. Maar als je dat doet terwijl zo'n persoon een verkeerd motief heeft of ergens zondigt en we weten het niet, dan zegt hij, heb geen gemeenschap met zonden van anderen, houd je rein. Want er zijn namelijk talloze mensen vandaag aan de christenheid die zogenaamd een dienst voor de Heer uitoefenen, maar dat doen met het oog op hun eigen eer of hun eigen geld, eigen winst. Als je dan de handen op zou leggen, eventjes vertaald ook naar, als je daar achter staat als gemeente, ja, dan heb je dus deel aan die zonde voor God. Ja, want, heb ik erbij gezet, als Timotheus de handen op zou leggen bij iemand die met een verkeerd motief de Heer zou dienen, dan zou hij een dergelijke persoon stimuleren om deze boze weg te gaan, terwijl de persoon in kwestie aangemoedigd wordt in deze weg. Snap je? Daarom vasten en baden zij. En toen legden zij hun handen op. Ze vasten, want ze hoorden de stem van de Heilige Geest door die persoon heen. Maar ze zeiden niet gelijk van, nou, hartstikke fijn, dan gaan we het doen. Nee, ze wilden zekerheid hebben. En toen legden zij hun handen op en lieten hen gaan. Ja? Dus handen opleggen is niet een soort autoriteit overbrengen of zo, of genezing. Nee, het is, je maakt je één met de dienst van een ander. Je stemt toe in dat wat ze doen namens de Heer. Het is ook een bemoediging voor zo iemand. En dit vers leert ons dus dat onze verbindingen ons kunnen verontreinigen als het niet zuiver is. We kunnen dus niet zomaar met iedereen in zee gaan. We kunnen niet zomaar met iedereen onder één dak opereren, begrijp je? Vorig jaar was het de jaar van, week van gebed. Ja, en dan zei die kerk, het kan nou al bij ons die avond. En die kerk zei, dat kan ook bij ons. Maar een van die kerken leert gewoon dat God, sorry, dat Christus niet de zoon van God is. Nou, dan kan je natuurlijk niet zeggen, nou, dat is leuk, dan gaan we bij jullie een avondje zitten. Nee, vind ik. Ja. En dat is natuurlijk allemaal onder het mom van ecumene, wat je vandaag veel hoort. Het moet allemaal samen gaan en zo. Maar je kunt niet zo met iedereen samen gaan. Maar hier gaat het vooral om, als je hier in de reddingsark een zendeling zou uitzenden. En je zou allemaal een dankdienst hebben of een uitzenddienst. Ik weet niet hoe je dat precies doet. Dan zegt hij wel van, doe het niet te snel. En zorg dat je zeker weet dat iemand het echt voor de Heer doet. En niet voor zichzelf. Dat kan je ook toepassen op een oudste die wordt ingezegend. Of nou ja. Allerlei soorten personen die iets voor de Heer doen. Ja? En dan zegt hij in 2 Korinthe 7, reinig jezelf van alle bezoedeling van het vlees en van de geest. Van de geest, dat betekent verkeerde leer. Nou, dan komt er ineens een vers over de ziekte van Timotheus en dan gaat hij daarna weer verder met dit thema. En dat is heel mooi, want Paulus schrijft deze brief. En ineens denkt hij, oh, maar waar, hij heeft natuurlijk ook wat last van zijn maag. Dus hij schrijft snel, want het schiet hem te binnen of zo lijkt het wel. En dan schrijft hij ineens op, drink niet alleen water enzovoort. En dan gaat hij daarna weer verder over die mensen die dus uitgezonden worden en die toch eigenlijk zondigen. Dat is apart, hè? Nou, sommige mensen, zoals Calvijn, die heeft gezegd dat dit vers 23 niet door Paulus geschreven is, maar later ertussen is gevoegd. Nou, dat geloof ik natuurlijk niet. Maar hij heeft gewoon dat ineens op zijn hart of zo. De geest heeft hem dat ingegeven. Maar dat is een heel belangrijk vers voor deze tijd. Vers 23. Want drink niet alleen langer water. Maar gebruik een beetje wijn om je maag en je veelvuldige zwakheden. Nou, Timotheus is in Efeze geplaatst. Paulus die was nog onderweg daarheen. Hij schrijft deze brief. Zorg dat die mensen nou blijven wandelen zoals de Heer het wil. Maar deze Timotheus was een beetje een bescheiden man. En hij had een enorm verlangen om de Heer te dienen. Want hij kende niemand, Paulus, van zo'n gezindheid als Timotheus. En daarom had hij waarschijnlijk nog nooit wijn aangeraakt. Hij dacht, het is absoluut voor een christen wijn, ik ga dat niet doen. En hij moet hem dus aansporen om ook een beetje wijn te drinken. Nou, ik heb heel wat discussies voorbij horen komen over wijn. Er zijn hele boeken over geschreven. Er zijn hele boeken geschreven over dat wijn in de Bijbel geen alcohol bevat, echt serieus. Maar er staat een beetje wijn. Dus nooit alcohol drinken, dat mag een christen niet, is niet nuchter. Maar elke week jezelf volgieten omdat je zoveel problemen hebt, is ook niet naar de schrift. Paulus adviseert een medicijn. Hij zegt niet, laat voor je bidden, ga naar die en die genezer. Het is een vloek, het is een demon, wat je veel hoort. Nee, het is gewoon nuchtere wijsheid. Gebruik een beetje wijn en dan staat er dit. Om je maag en je veelvuldige zwakheden, dat woordje zwakheden is hetzelfde woord als ziekten. In Matthäus 8, vers 17, Lucas 5, vers 15, Lucas 8, vers 2, Lucas 13, vers 11. Als hij onze ziekten heeft op zich heeft genomen. Je zou kunnen zeggen dat Timotheus was zwak, ziek en misselijk. Nou, er zijn veel gelovigen die je kent, die ook altijd lichamelijk problemen hebben. Dat is echt zo. Ik ken zelfs een paar die bijna het geloof zijn kwijtgeraakt, omdat ze voortdurend naar allerlei genezingssamenkomsten werden gestuurd. Maar genazen ze nooit. En dan is het wel heel mooi om dit vers te hebben in onze Bijbel, toch? We hebben net dat lied gelezen. Jij hebt net het lied voorgelezen, Fred.
Soms.
We mogen voor alle dingen bidden. Filippenzen 4 vers 6. Maar als een ziekte is, tot eer van de Heer op de een of andere wijze. Als een genezing dat is, we hebben zijn wil te zoeken in alles. En ik ben zelf een tijdje lang op dat gebied een beetje verdwaald geweest. Ik heb allerlei mensen de handen opgelegd. Ik heb genezing uitgesproken. Ik heb voeten bestraft die ziek waren, weet ik veel. Ik heb al die dingen gedaan. En gelukkig ben ik daar weer van teruggekomen. Maar ik heb heel wat mensen gezien die teleurgesteld zijn afgehaakt daardoor. Echt, want je houdt het niet lang vol hoor. Tenminste, ik niet. Er is ook geen sprake van te weinig geloof. Dat hij zo veelvuldig ziek was. Hij had ook geen vloek in het voorgeslacht of zo. Nee. We hebben te maken met een zuchten. Deze schepping zucht. Ook wij zuchten. Paulus spreekt voortdurend over zijn sterfelijk vlees. De uiterlijke mens die vervalt. Het lichaam is wel dood vanwege de zonde. Maar de geest is levend vanwege de gerechtigheid. Dat is Romeinen 8. Ons lichaam is sterfelijk. En je kunt soms te maken hebben met allerlei kwalen. En natuurlijk breng je dat bij de Heer. Dat is logisch. Dat doen wij ook. Alleen, ja. Hij had ook een arts bij zich. Colossenzen 4. Paulus had wonderlijke genezingen verricht. In handelingen. Voortdurend. Een paar keer. Maar hier zegt hij dit. Nou, ik had ooit een keer een broeder op de kring. En die man ging scheiden voor de derde keer. Lang verhaal. Maar hij vond dat hij zich kon verdrinken in alcohol. En toen zei hij, maar het staat namelijk in Spreuken 31. Ik kan het voorlezen. Maar dat is dus niet de bedoeling van dit vers. Spreuken 31. Of was het 30? 31, ja. Nou ja. Vers 6, hij zegt, ja, er staat in Spreuken 31, vers 6, geef bedwelmende drank aan wie te gronden gaat en wijn aan wie bitter bedroefd zijn, opdat hij drinken en zijn armoede vergeet en aan zijn moeite niet meer denkt. Dat staat in de Bijbel, zei hij. Ze had vier kratten bier staan en hij zegt, ik ga maar vanavond bezatten, vertel het maar aan de kring. Nou, toen was er een vriend van mij, die stond erbij, en die Ik zat echt zo te kijken. Die heeft hem dus echt daar bestraft. Om, echt op een hele goede manier, vond ik. Van, dit is geen manier om met de schrift om te gaan. En als jij je wilt bezatten, dan kan je echt niet rekenen op steun van ons. Want dit is toch volkomen tegen de wil van de Heer. Je moet gewoon een vent zijn en je moet gewoon omgaan met je problemen. En zo zat hij. Dus een weinig wijn is niet erg. Hier is het als medicijn. Maar ik drink zelf ook af en toe alcohol. Heel af en toe, nooit te veel hoor. Maar we moeten daar in krampachtig omgaan met dat soort zaken. Maar even nu naar vers 24, want, heel belangrijk, oudsten die zonde aan de kaak stellen, er mag geen zonde in de gemeente zijn. Er is wel zonde in onze harten, soms in ons gedrag. We hebben een oude natuur en soms komt dat eruit. Maar wij oordelen dat, wij beleiden dat aan de Heer. Maar als er zonde in de gemeente is dat niet geoordeeld wordt, openlijk, iemand woont samen, homoseksuele relaties worden ingezegend, worden goedgekeurd, aan het avondmaal toegelaten, ja, dat soort zaken kan gewoon niet in de gemeente. En dat wordt steeds meer toegelaten. Ik weet niet hoe de reddingsarkt erin staat, maar ik neem aan dat jullie zeggen van, bij ons is dat ook niet toegestaan. Maar echt, ik krijg mails en veel gemeenten gaan erin mee. En dan zegt Paulus, nee, ik betuig van God en Christus Jezus, weet je wel. En dan zegt hij, dus leg ook niemand snel de hand op, want je weet nooit wat voor een leven zo'n persoon heeft. En dan zegt hij vers 24, want het is wel zo dat van sommige mensen de zonden tevoren openbaar zijn. Dus voor de rechterstoel van Christus is het al duidelijk. Maar en gaan hun voor in het gericht, maar bij anderen volgen zij. Dat is lastig. Mensen kunnen zich heel vroom voordoen en je zou zweren dat ze een godvruchtig leven hebben, maar dan blijkt straks voor de troon van God, voor de rechterstoel van Christus, dat ze toch, hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven, hebben we niet in uw naam vele krachten gedaan. Nooit gekend. En ik las ooit een boek van iemand die zei, een valse leraar kun je altijd herkennen aan zijn vruchten. Hij zal altijd zonde in zijn leven hebben. En dat is dus niet zo. Want van anderen volgen zij. En Paulus zegt zelf in 2 Korinthe 11, ze doen zich voor als dienaars van de gerechtigheid. Maar je moet hun leer toetsen. Nou, heb je niet ook afgelopen jaar gehoord in het nieuws van die meneer uit Willow Creek, ik zal maar geen namen noemen, grote prediker, veel boeken geschreven. Nou, blijkt ook weer met vrouwen gefaald te hebben. Nou, ik zeg niks over die man, maar het is gebeurd zo vaak. En van sommigen blijkt het achteraf straks, als we voor de rechterstoel staan, dat je denkt, maar het was toch een dienstknecht van de Heer. Hij heeft prachtige preken gehouden. Dus leg niemand snel de handen op. Timotheus, en dat geldt ook voor ons, en ook zeker voor de oudsten, bidden, vasten, zoek de wil van de Heer in deze zaak. Gelukkig staat ook vers 25. Hè? Evenzo zijn ook de goede werken tevoren openbaar. Dat geldt gelukkig ook. Er zijn veel mensen die de Heer dienen en die kennen ze. En ik word er bijzonder door bemoedigd om de goede werken te zien die ze doen. Ja? Maar sommige mensen hebben prachtige dingen voor de Heer, die alleen de Heer ziet. En ze krijgen een passende beloning, maar ze staan niet zo in de belangstelling, het is niet zo duidelijk. Wat zijn de mensen die kaartjes sturen, die bidden, op hun knietjes liggen voor zieken? Dat zien we niet, het zijn goede werken. Dus niet altijd zien wat voor ogen is. En 1 Korinthe 4, vers 5 zegt, ik vind het echt een mooie tekst, want dat is voor mij persoonlijk natuurlijk ook, omdat ik het woord breng, weet je wel. Dat staat in hoofdstuk 4 van 1 Korinthe, vers 5, oordeel daarom niet voor de tijd, totdat de Heer komt, het gaat over motieven hier zo, die ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht zal brengen, en de raadslagen van de harten openbaar zal maken. En dan zal ieder zijn lof ontvangen van God. Dus waarom doe ik dit werk? Waarom ben je oudste? Waarom doe je de muziek? Waarom, snap je? Is het voor hem? Straks wordt het openbaar. Straks blijkt, als iedereen voor Christus staat, wat de raadslagen van de harten zijn. Ja? Nou, dan hebben we nog 3 versen van hoofdstuk 6. De orde van het huis van God, weduwen, zo en zo. Oudsten, zo en zo. Zonde, dit en dat. Mensen de handen opleggen, dat is allemaal orde, gedrag. Het past allemaal namelijk bij God zelf. En dan komt slaven en meesters. Laat allen die onder het slavenjuk zijn hun eigen meesters alle eer waard achten. Alle eer. Opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. Zie, heb je het weer. De naam van God, daar gaat het gewoon om. In het huis van God. Nou. Het christendom is niet bedoeld om de wereld te verbeteren. Het is niet bedoeld om een politiek programma van te maken. Het is niet bedoeld om een heel land christelijke normen en waarden op te leggen. Dat is niet de bedoeling. Slavernij was een feit. Maar er werd niet gezegd dat het afgeschaft moest worden. Het christendom is gekomen om harten te veranderen. In de bestaande situatie. Omdat de wereld met al zijn sociale ideeën en zijn goede bedoelingen ten onder gaat. De wereld ligt onder het oordeel. En de Heer Jezus heeft ook nooit in de Romeinse tijd waarin hij leefde iets willen veranderen in de wereld. Hij wilde mensen veranderen. Opdat die mensen in hun eigen situatie God zouden vertegenwoordigen in waarheid en liefde, toch? Maar we kunnen dit wel toepassen op werknemers en werkgevers. Dus wij zijn geen slaven, maar we zijn soms wel werknemers. Ja? En je kunt ook zeggen, we hebben te maken met oudsten. Die staan boven ons. Mensen in de gemeente die leiding geven. Je moet je eigen meester, ook al werk je bij iemand die niet gelovig is, alle eer waard achten. Want, stel dat je gaat staken. Mijn vrienden van mij zitten in het onderwijs. Eentje heet Braaksma. Ken je vast wel, hè? Nou, die gaat ook niet staken. Want je meester alle eer waard achten en de naam van God niet lasteren. Want, even kijken. Ik heb eronder gezet, een werknemer die gelovig is zal dan ook niet aan staking of opstand meedoen. Hij zal met respect over zijn ongelovige werkgever spreken. Zijn werk zo goed mogelijk uitvoeren. Dat past bij de leer van de schrift. Het versiert de leer van God. Zegt Titus. En 1 Petrus zegt zelfs, als je te lijden hebt onder een slechte werkgever, dan moet je het gewoon accepteren. Want dat is genade bij God. Dat is wat, hè? Wij willen ons recht halen. Gelijk krijgen, meer salaris. Nee, dat is niet de plek van een christen. En laten zij vers 2 die gelovige meesters hebben hen niet verachten omdat zij broeders zijn. Als jouw broeder jouw baas is, die in de gemeente notabene misschien zelfs wel onder je staat tussen haakjes. Je kunt in het dagelijks leven een werknemer zijn in de gemeente oudste, ik noem maar wat. En is jouw baas dan ineens een broeder? Nou, veracht hem niet. Maar beschouw hem ook als je meerdere. En dien hem met des te meer. Omdat zij die deze goede dienst ontvangen gelovigen en geliefden zijn. En het zou ook een wangetuigenis zijn tegenover onze mede-collega's. Als de baas tekort gedaan zou worden. Onze werkgever. Nou Richard, ik weet niet hoe het met jouw werkgever is. Is die gelovig of ongelovig?
Ongelovig.
Ah.
Ja.
Maar je behandelt hem wel met zoals het hier staat, neem ik aan.
Deze wel.
Deze wel. Oh, vertel.
Nee, dat kan wel niet.
Dat gaat niet op het bandje. Straks als de opname stopt, gaan we nog even natafelen. Nee. Het heeft ook weer te maken met wijsheid. Als een werknemer van jou vraagt dingen te doen die tegen het woord van God ingaan, dan moet je God meer gehoorzamen dan mensen. Dat is duidelijk, hè? Maar over het algemeen gelden deze principes voor het huis van God. God wil dat wij zijn naam in deze wereld eren. En dat is best moeilijk. Paulus zegt weer, leer en vermaan deze dingen. Want het is niet alleen leren. Je moet mensen ook vermanen. Timotheus was een beetje een bescheiden figuur. En hij zegt in 2 Timotheus van, je hebt niet een geest ontvangen van bangheid, weet je wel. Hij moest die mensen vermanen. Nou, dat is toch niet makkelijk voor iemand die een karakter heeft van, laat me zitten. En, ja, nou ga ik eventjes...
Hij was
ook nog jong. Was waarschijnlijk in de 30, zoiets.
Ja, dat staat er niet bij.
Nee, maar dat kun je een beetje uitrekenen van Handelingen 16 tot en met zijn zendingsreizen en zo. Maar goed, het was een jeugdig persoon. Maar ik ben ook meer van bemoedigen dan van vermanen, laat ik het zo zeggen. Maar soms moet je het wel eens doen. En dan tenslotte, als iemand een andere leer brengt. En dat heeft dus te maken met dit onderwerp. Het heeft dus niet zomaar een losse tekst. Maar als iemand een andere leer brengt van... Nee, maar je moet voor jezelf opkomen. Je moet jezelf toch een plek veroveren in deze wereld. Je moet toch ook een groot huis kunnen kopen. Je moet toch ook opkomen voor je cao en weet ik veel allemaal. Dan voegt zo'n persoon zich niet naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Want die heeft ook heel veel gezegd over onze gedragingen. Dat we nederig moeten zijn. Dat we niet ons recht moeten halen. Zalig de armen van geest, weet je wel, enzovoort. Maar hij zegt ook, en de leer die overeenkomstig de godsvrucht is. Je zou kunnen zeggen, de evangelie, de gezonde woorden van onze Heer Jezus. En de leer zijn alle brieven die daarna komen. En het boek Openbaringen. En de hele leer van de Bijbel heeft te maken met de Heere God vrezen. En hem vertegenwoordigen. En als dat verlangen er bij ons is, dan is dat voor God al heel erg aangenaam. En hij ziet ook wel ons gestumper en ons geworstel. Maar we zijn als kinderen die groeien steeds verder toe naar zijn wil. En daar verheugt hij zich in. En daarin is het niet zo dat we alle dingen weten en dat we alle dingen snappen en dat we alles precies doen. Maar we handelen naar het licht dat ons gegeven is. Toch? Nou, en ik heb eronder gezet, de Heer Jezus onderwees voor die van de Vader kwamen. En Paulus sloot hier naadloos bij aan. En dat geldt ook voor Petrus en voor Johannes en voor Jacobus en voor Judas. Alle apostelen sloten aan bij de woorden van Christus. Hebben het uitgewerkt, hebben het verdiept. En de wereld verbeteren is in strijd met de gezonde leer. Maar dat is vandaag al moeilijk, want je hebt christelijke partijen, je hebt allerlei gelovigen die menen dat allerlei misstanden moeten worden opgelost. We staan voor de gerechtigheid in deze wereld. En dat kwam allemaal vanuit een goed hart. Voedsel brengen naar allerlei landen enzovoort. Prima. Maar het is niet de oproep van het Nieuwe Testament. Het is dat we veranderde mensen zijn. Dat we goed doen. Allereerst aan de huisgenoten van het geloof. En natuurlijk aan onze naasten die om ons heen staan. Omdat we Christus vertegenwoordigen. Ja? En wat zegt hij dan verder in hoofdstuk 6? Daar gaan we de volgende keer over nadenken. Dan zit ik even bij 1 Korinthe, maar hij zegt nog dit. Dan sluit het zo af. In hoofdstuk 6 zegt hij dit. Kijk maar. Vers 6, nu is de godsvrucht met tevredenheid inderdaad een grote winst. Want wij hebben niets in de wereld ingebracht, omdat wij er ook niets uit kunnen wegdragen. Hebben wij echt een voedsel en kleding, zoals de slaven dat dus hadden. 1 Timotheüs 6, vers 6, 7 en 8. Dan zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen zijn, niet wie rijk zijn. Want je kunt er niks doen als je rijk bent en je komt tot geloof. Dan hoef je ook niet alles weg te geven gelijk. Maar wie rijk willen zijn. vallen in verzoeking en in een strik en in vele onverstanden en schadelijke begeerte. En waarom wil je, waarom ga je staken? Omdat je meer wil verdienen. Nou, dat is dus niet de bedoeling. Hij zegt, dit is hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Eenvoud en soberheid. En ik ben bij heel wat mensen thuis geweest. Ik heb ooit een boek geschreven en ging bij 10, 15 bijbelleraren op bezoek in een periode van drie jaar. En in al die huisjes waren ze simpel en sober. En je proefde die gewoon, ja, dit vinden ze prima. Geen kastelen of gigantische oprit of zo. Maar dat vond ik wel mooi, eigenlijk. Goed. Nee, luister. Vers 17 zegt, beveel de rijken. Dus de mensen die rijk zijn en tot de Heer zijn gekomen. Ja, daarvoor zegt hij, leer ze dat ze hun hoop niet moeten vestigen op de rijkdom. Maar dat ze moeten rijk moeten zijn en in mededeelzaamheid. Dus vrijgevig. Ja? Dat is ook weer nuchterheid, toch? Goed. Nou, dat was het voor vanavond. Ik hoop dat er weer wat zichtbaar is geworden van Gods gedachten over zijn huis. En met stapje voor stapje komen we steeds dichter bij het einde van dit boek.